een motie van Forum voor Democratie die Antifa in Nederland op de terreurlijst wilde zetten. Die kreeg een meerderheid, die motie, wat eigenlijk heel opvallend is, omdat een organisatie of personen, maar een organisatie als Antifa op de antiterreurlijst zetten, dat is niet een besluit dat in de Tweede Kamer valt.
Welkom bij EW Politiek Vandaag, de podcast waarin we telkens de vinger aan de pols leggen van Politiek Den Haag. Ik ben Sam Verbeek en ik doe dat samen met politiek verslaggever Victor Pak. Victor, welkom.
Hi Sam.
In deze aflevering kijken we vooruit naar het debat over de rellen van 20 september in Den Haag. Waren het hooligans, fascisten of een giftige mix van allebei? En later, in de interruptie, testen we jouw Haagse geldkennis, Victor, met een quiz over de grote donateurs van de verkiezingscampagne. Ik geef je alvast de eerste vraag. Welke partijen haalden dit jaar tot nu toe de meeste grote donaties binnen? Wacht nog even met je antwoord. Daarover gaan we het uiteraard pas hebben in de interruptie. Nu eerst uiteraard de headlines. Trump draait bij over Oekraïne. Kiev mag alles heroveren op Rusland. Ook in Den Haag zet dit de discussie over steun op scherp. Verder waarschuwt de rekenkamer. De miljoenennota lijkt mooier dan ze is. Woensdag moet Den Haag kleur bekennen. En tenslotte donderdag is het debat over de rellen bij de anti-immigratiedemo in Den Haag. Waren het hooligans, politiek geweld of allebei? Nou, Victor, laten we het er maar meteen over hebben. We hebben het natuurlijk maandag al over gehad dat dit debat misschien wel of niet kwam. Wat was uiteindelijk de doorslag dat het debat er wel kwam?
Nou, dat er toch wel breed van links tot rechts de urgentie wordt gevoeld om hier het nog even over te hebben. Het was gisteren in de Tweede Kamer onderdeel van het vragenuur. Normaal in het vragenuur worden meestal toch wel 3 onderwerpen behandeld. Dus dan, nou, het is een vragenuur, dus het duurt een uur. Dus je hebt 20 minuten voor elk onderwerp. Nu waren er maar 2 onderwerpen ingepland, waaronder dus de uit de hand gelopen demonstratie. Nou, het duurde ruim of zo'n 50 minuten van het hele uur, dat dus vervolgens ook flink uitliep, om dit allemaal te behandelen met Fort van Oosten. En dat geeft al aan waarom er een debat nodig is donderdag. Hij wilde in dat vragenuur eigenlijk niet zeggen dat dit extreemrechts geweld was, terwijl bijvoorbeeld toch de Hitlergroet te zien was bij die demonstratie. Daar kwam hij later die avond in een debat over antisemitisme maatregelen toch op terug, waarin hij het wel zei dat dit extreemrechts geweld was. Je hoorde al aan de Kamer dat er heel veel brandstof is om een debat over te voeren. En dat gaan we dus morgen doen.
Ja, er is inmiddels wel iets meer informatie over zo van wat nou uiteindelijk de tenminste, er zijn wat belangrijke feiten over de demonstratie naar boven gekomen. Namelijk dat bijvoorbeeld de moord op de 17-jarige Lisa een belangrijke aanleiding is geweest voor deze rellen. Ook het Antifa, de anti-Antifa-wet in Amerika, waar ook in Nederland nog een motie over is geweest. Kan je daar misschien iets meer over vertellen?
Ja, je ziet dat in de appgroepen die verschillende journalisten toegang tot hebben gekregen, waarover werd gesproken over de demonstratie, dat die moord op Lisa veel voorbij kwam. En daarnaast inderdaad, ja, in de Verenigde Staten is een anti-Antifa-wet aangenomen. En in Nederland kreeg dat vorige week nog opeens een gek vervolg met een motie van Forum voor Democratie die Antifa in Nederland op de terreurlijst wilde zetten. Die kreeg een meerderheid, die motie, wat eigenlijk heel opvallend is, omdat een organisatie of personen, maar een organisatie als Antifa op de antiterreurlijst zetten, dat is niet een besluit dat in de Tweede Kamer valt. Dat valt meestal door de minister die verantwoordelijk is voor de veiligheidsdiensten, op advies van die veiligheidsdiensten. En dat is niet iets waar de Kamer een soort politieke willekeur in moet hebben. Want ja, dan is het zo dat eigenlijk iedereen vogelvrij kan worden verklaard als een meerderheid van de Kamer jou een terreurorganisatie vindt. Dat wil je eigenlijk, dat stempel wil je pas drukken als je daar argumentatie voor hebt. En dat moet vanuit bijvoorbeeld de veiligheidsdiensten natuurlijk komen. Dus dat is een heel gek figuur geweest eigenlijk. Een playfiguur heeft de Kamer daarmee geslagen.
Ja, en Antifa is oorspronkelijk een soort ultralinkse extreme organisatie. En die is vooral groot geweest in Duitsland en in de Verenigde Staten. In Nederland valt het eigenlijk allemaal wel mee. Het verhaal is nu dat tijdens die demonstratie op 20 september, dat er misschien wel een tegendemonstratie zou worden georganiseerd door Antifa. Maar dat bleek eigenlijk een beetje een hoax opgetuigd door de mensen die daar zelf aan het rellen was. Dus die hebben zelf geprobeerd een soort polariserende vlam in de pan daar te creëren.
Ja. Maar je ziet nu bijvoorbeeld al, en dat zullen we denk ik morgen in het debat ook nog meer zien, dat bijvoorbeeld Forum voor Democratie die theorie dat hier infiltratiepogingen in de demonstratie zijn geweest, waardoor het geëscaleerd is, die zit al helemaal op die toer. Die vroegen de minister van Justitie, Fort van Oost ook, of hij daar rekening mee zou houden op dit moment. Ja, terwijl daar echt op dit moment nog geen enkele aanleiding voor is.
En als we dan toch kijken naar het debat specifiek, kunnen we al een beetje een beetje uitlijnen wat de standpunten van de verschillende partijen zullen zijn. Kijk, ik snap al waar D66 zit. Hun kantoor is kort en klein geslagen.
Ja.
Dus die zullen het wel extreem rechts vinden. Maar als we kijken naar bijvoorbeeld de VVD.
Nee, je ziet dat toch dat die daar nog een bepaalde stelling in moeten gaan nemen. Je ziet dat Ilko Heijnen, minister van Financiën, afgelopen zondag op tv zei dat hij niet meteen ergens iets de schuld van wilde geven, ook rechts niet. Je zag de worsteling bij de minister van Justitie, die is ook van de VVD. Dus ik ben heel benieuwd hoe zij dat debat gaan aanvliegen en welke stelling ze gaan betrekken. Ook nog wel interessant is de PVV, die werd gisteren door journalisten ondervraagd over het geweld van zaterdag. Ja, en die vond het al een ziekelijke bewering dat hij verantwoordelijk zou zijn voor het ophitsen van de demonstranten. Dat zegt denk ik al iets, dat soort taalgebruik ook, over hoe hij morgen het debat aangaat.
Is Dick Schoof bij het debat?
Ja, hij zit op dit moment bij de Verenigde Staten. Ja, in de Verenigde Staten, bij de Verenigde Naties, zo moet ik het zeggen. Er is verzocht om zijn aanwezigheid bij het debat, maar het adagium is altijd, het kabinet gaat over zijn eigen afvaardiging. Dus zou ook kunnen dat alleen de minister van Binnenlandse Zaken en de minister van Justitie en Veiligheid er zijn. Het zou ook wel een beetje zuur zijn voor Dick Schoof als hem dit wordt ontnomen. Want dat uitje naar de Verenigde Naties vinden regeringsleiders altijd heel erg leuk. En het is, zegt men, goed voor de contacten. Want je spreekt nog eens wat mensen. Ik zag al op de Instagram van Dick Schoof dat hij met de president van Ghana had gesproken gisteren. Je hebt allemaal dat soort ontmoetingen. Ik denk dat het kabinet en Dick Schoof zoiets hebben. Joh, dit debat laten we lekker en we blijven bij de VN.
Jammer, ik mis hem namelijk wel. Ik zou hem nog steeds heel graag van hem horen. En dan een beetje ter afsluiting, Victor. Als we dan ook kijken naar toch de algehele stemming tussen de lijsttrekkers, tussen de politici na zo'n stevig weekend. Hoe is die dan?
Nou, gisteren merkte ik toch al dat best wel veel Kamerleden toch al aangeslagen. Maar aangeslagen is wel misschien wat heftig. Maar toch al geschrokken waren van dat het zo uit de hand liep. En ook dat een partijkantoor van D66 dan vernieuwd werd. Ja, daarvan iedereen is wel weer, we hadden het maandag ook al over van de koning riep juist op minder te polariseren. Zaterdag is denk ik een goed voorbeeld van een uitspatting, geweldsuitbarsting. Dat toch mede ontstaat in een politiek klimaat waarin heel felle woorden, in zekere zin toch ophitsing, wel steeds meer genormaliseerd wordt. Ook wordt overgenomen soms door middenpartijen. En niet alleen maar op de flanken van uiterst links tot uiterst rechts zijn. Er zat toch wel een bepaalde mate van een shock in. En ook een beetje de vraag, hoe ga je dan nu verder in het debat? En zelf, dat vind ik dan een soort van de paradox. Dat je toch ziet, zowel in dat vragenuur als ik denk morgen tijdens het debat, dat dat toch weer in die ontzettend felle woorden zullen vallen in zo'n debat. Dus dan zit je toch wel weer in die polarisatiehoek. Het is niet dat het temperatuur lager gaat worden, denk ik, na het debat morgen.
We zullen het natuurlijk even moeten afwachten. Ik ben heel benieuwd, maar ik denk inderdaad dat we wel redelijk op een briefje kunnen geven dat het een stevig en ook wel inderdaad polariserend debat gaat worden. Maar dat gaan we gewoon even afwachten. Het is tijd voor de interruptie en die heb ik deze keer voorbereid. Ik heb namelijk eventjes opgezocht wat het jaarverslag is van de grote donaties aan politieke partijen. We kennen dit natuurlijk vooral uit de Verenigde Staten, dat daar klotst het geld echt tegen de plinten. Dat is niet normaal. In Nederland zijn we wat dat betreft veel bescheidener en kleiner. Mijn eerste vraag aan jou aan het begin van de uitzending was natuurlijk, welke partij ontving in 2025 tot nu toe het hoogste bedrag aan grote donaties?
En dat is echt een goede vraag, want ik heb het rapport zelf nog niet gelezen. In 2023 geloof ik dat D66 heel veel geld kreeg. En dan gaan we toch maar voor dat in het verleden behaalde resultaten ook een garantie zijn in de toekomst. Dus dit jaar ook D66.
Het is GroenLinks. En dat is nee, want die krijgen dat geld wel nog apart binnen. Het zit als volgt in elkaar. GroenLinks, en dus uiteindelijk gaat het wel in dezelfde gezamenlijke campagnekas, hebben 642.243 euro en 96 cent. En dat zit als volgt. Dat komt grotendeels uit de verplichte afdrachten van gekozen politici en bestuurders. Bij GroenLinks moet de Kamerlid of wethouder bijvoorbeeld ongeveer 10% van het salaris aan de partij afdragen. En de partij kent ook zo'n afdrachtregeling, maar die is minder hoog. Dus de campagnekas is voor een aanzienlijk deel gevuld door GroenLinksers. Tenminste, in ieder geval meer dan de Partij van de Arbeid. Dat vind ik een heel interessant eventueel twistpunt. Daar. Laat ik meteen naar de volgende vraag gaan. Het CDA was ooit de koning van grote donaties. Hoeveel haalde de partij in 2025 nog maar op van boven de giften van 10.000 euro?
10.000 euro, hè?
Ja.
Dus hoeveel...
De som van het geheel.
Of de som, wil je weten.
Ja.
En GroenLinks had 640.000 euro.
Ja.
Wat echt, als je het inderdaad met de Verenigde Staten vergelijkt, is dit echt... Dit is nog geen oliegeld. Ja, een fooi ongeveer, dat zegt. En dat is misschien ook maar goed ook, hoor. Maar nou, 1,5 ton.
84.000.
Hey.
Ietsje meer dan dat. Het is veel contrast met...
Bij het CDA dat ze heel arm zijn, maar dat wordt dan wel bevestigd op zich.
Ja, nou, kijk... Je weet, geloof ik nog, was dat de vorige campagne... Toen is er nog een heel conflict geweest tussen Pieter Omtzigt en Hugo de Jonge... over dat er een grote geldschieter was.
Ja, die uitoefende op...
Ja, die invloed in leek te kopen. Ja. Nou, er is allemaal veel gedoe over geweest. Nou, van dat soort zaken hebben ze dit jaar geen last.
Er zijn nauwelijks grote donateurs. Maar misschien dat die nog komen en we dan volgend jaar pas te horen krijgen, of niet?
Nou, het zou kunnen... Want inderdaad, er zijn campagnes dat dit soort donaties heel laat komen. Maar eigenlijk wil je ze inmiddels wel in kas hebben. Want het kost ook tijd om het uit te geven.
Uitgeven, toch? Ja. Ja. Ik ben wel benieuwd hoe dat bij GroenLinks PvdA ook gaat. Als de een rijker is dan de ander. En je gaat gezamenlijk zo'n campagne financieren. Het is nog wel een goede vraag om beantwoord te krijgen.
Ja, zeker. Nou, ga erachteraan.
Gaan we doen.
Laatste vraag. Niet alle partijen hebben rijke vrienden. Want bij het CDA is het dus zo dat dit jaar die rijke vrienden die blijven een beetje weg. Maar niet alle partijen hebben rijke vrienden. Kun je één partij noemen die dit jaar geen enkel gift van boven de 10.000 euro heeft gekregen?
De SP heeft ook zo'n afdrachtregeling als GroenLinks. Dus daarvan, die ga ik dus niet zeggen. Ja, 21, maar op zich rechtse kiezers hebben wel geld over hun partij. Misschien DENK.
DENK heeft inderdaad geen enkele grote donateurs, maar bijvoorbeeld ook de BBB ook niet. Okay. SGP ook niet. NSC ook niet. En
ja, NSC,
de grootste partij, de PVV, ook niet hoor.
Nee.
Dus het heeft heel erg te maken met hoe groot is je netwerk, hoe stevig ben je in het land. Heb je bijvoorbeeld die vergadercultuur? Hè? De PVV heeft natuurlijk niet eens congressen, dus dat gaat allemaal heel erg moeilijk. En verder zou het allemaal uit Geert Wilders zelf moeten komen. Dus die haalt gewoon heel weinig geld op. Maar zo zie je maar. Dat geld is niet alles, want dit was natuurlijk vorige keer tijdens de campagne was het ook zo. En toen heeft de PVV gewoon de verkiezingen gewonnen.
Dat is waar. Zeker in Nederland is geld niet alles bepalend. Maar het helpt allemaal wel als je het hebt als partij. Niet alleen voor waar en hoe je een congres organiseert, maar ook hoe kan je nu mensen aannemen die ondersteunen bij de campagne. Van drukwerk, van flyers tot de gelikte filmpjes op sociale media, op TikTok, Instagram, noem maar op. Het is allemaal wel fijn als je het een beetje hebt.
Ja, wat dat betreft wordt op social media dit jaar nog interessant. Want Meta heeft heeft politieke campagnes die gepromoot worden, hebben ze verboden. Dat kan niet meer. Dus moet je het doen met
oktober,
je...
toch?
Ja, maar dat moet je dus doen met je eigen viral moment. Dus dat wordt het echt wel moeilijk om het ook uit te geven, zou ik denken. Ja.
Maar ik denk dat die partij wel een manier vinden.
Natuurlijk. Dat was het voor vandaag alweer. Dit was de aflevering van Politiek Vandaag. Vergeet je niet te abonneren in je favoriete app. En help ons meer mensen te bereiken door een review of een comment achter te laten. Als je op YouTube bent, doe dan een blauw duimpje omhoog. Dat was hem voor nu. Tot vrijdag.
Tot vrijdag.